We gaan met elkaar lezen, Richteren 1. Het tiende vers willen we beginnen, Richteren 1, vanaf vers 10. En dan beginnen we bij vers 10, zodat we aan elkaar laten zien dat we toch wat opgeschoten zijn. Richteren 1, vanaf vers 10. En daar lezen wij Richteren 1 vanaf vers 10. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba. Zij versloegen Sisai, Ahiman en Talmai. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. En Caleb zei: wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa tot zijn vrouw, zijn dochter tot zijn vrouw. En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar: wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: geef mij een zegen, omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt. Geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, die in het zuidenland van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee en zij versloegen de Kanaanieten die in Sefat woonden en sloegen het met de ban en men gaf de stad de naam Horma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Tot zover. We hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij Adonibezek. En toen hebben we een lijn doorgetrokken naar Melchizedek. En we hebben ook gekeken dat Melchizedek het een beeld is van de Heer Jezus Christus. En dat de Heer Jezus Christus echt uitnodigt aan de tafel. En we hebben 2 Samuel aangehaald, 2 Samuel 9, waarin David ook Mephibozet uitnodigt aan de tafel. En bepalend is dat mensen dan beseffen en weten dat ze niets zijn. Zowel die Kanaanitische vrouw die bij de Heer Jezus komt, als ook Mephibozet die bij David komt, ja, die geven hun waarde weer. Mephibozet zegt: wie ben ik, een dode hond, dat u naar mij omziet? En wat mensen dan krijgen is de genade van de Heer Jezus, de genade van God. En dat is een les die we elkaar de vorige keer hebben meegegeven. Wat en waar eten de mensen aan onze tafels? Is dat gewoon aan onze tafels of is dat onder onze tafels? En wat eten ze daar? Eten ze daar een soort galgenmaal of eten ze daar een koningsmaal? Dus wat, en dan zou je het heel praktisch kunnen maken, wat delen wij uit in deze wereld? Hoe zijn wij zichtbaar als christenen, als uitdelers van Gods genade in deze wereld? En toen hebben we ook gekeken naar de Kanaanieten. Dat was de vorige keer het laatste punt dat we met elkaar behandeld hebben. Toen hebben we gekeken naar Jesaja 23 vers 8, waar hetzelfde woord in het Hebreeuws wordt gebruikt voor Kanaanieten en daar wordt het vertaald met kooplieden. En wat wil dat ons geestelijk zeggen? Nou, Kanaanieten, kooplieden, we hebben er vorige keer bij stilgestaan aan de hand van 1 Timotheus 6 vers 5, dat de uitdelers van Gods genade het niet voor winst of winstbejag moeten doen. Het is om niet, en we delen het om niet. En we zijn niet een soort kooplieden, we zijn niet een soort Kanaanieten die er een slaatje uit proberen te slaan. Paulus zegt het heel duidelijk in 1 Timotheus 6 vers 5. Mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u van dit soort mensen af. Nou, nu gaan we dan verder met wat er geschreven staat, met wat we net hebben gelezen. Want we zien dat Juda verder gaat optrekken en die komt dan bij Hebron aan. En er staat dat Juda optrekt. Caleb die geeft ook echt de overwinning, als het ware, terug aan Juda. Maar als we in Jozua 15 zouden kijken, zien wij dat Caleb Hebron heeft veroverd. En Hebron betekent gemeenschap. De plaats heette daarvoor Kiriat Arba, de stad van de reuzen. De stad van de reuzen. En die wordt dan veranderd in Hebron, wat gemeenschap betekent. En wat Caleb hier heel duidelijk laat zien, is dat hij zich, maar dat zagen we al vaker in het leven van Caleb, dat hij zich niet laat verslaan door datgene wat hij ziet, door datgene wat hij hoort. We moeten denken bijvoorbeeld aan Caleb, als hij een van de 12 verspieders is, dankjewel, een van de 12 verspieders is, die dan in het land is en dan allerlei dingen tegenkomt. Grote mensen, grote steden, echte steden waarvan je zou kunnen zeggen van die kun je niet innemen. Maar wat doet Caleb samen met Jozua tegenover de 10 andere verspieders? De 10 andere verspieders kijken naar wat voor ogen is. Maar Caleb en Jozua kijken naar de kracht van God. En dat is zo'n geweldig grote les. Ook als wij hier lezen over het feit dat Caleb Hebron, Kiriat Arba, inneemt, de stad van de reuzen. Dan zou je kunnen zeggen van ja, de stad van de reuzen, dat zal, die naam zal die niet voor niets hebben. En dan zou je haast denken van Caleb blijft daar weg. Nee, Caleb vertrouwt op God. En de geestelijke les die wij vanavond daaruit mogen halen, is waar kijken wij naar? Wij zijn zo geneigd om in onze levens alles wat we zien, alles wat we ervaren, naast ons denken te plaatsen. En dan krijg je van grenzen, en we zingen het wel, grenzen die door mensen zijn gemaakt, die worden door de geest verbroken. Maar heel vaak zit er in ons denken iets, dat kan ook weer zo'n bolwerk zijn, waar we afgelopen zondag met elkaar bij stil mochten staan. Dat kan zo'n bolwerk zijn dat wij kijken wat wij zien, erop letten en dat plaatsen naast de kracht die wij hebben. En denken van, dat gaat ons nooit lukken. Dat krijgen wij niet voor elkaar. En wat leren wij van Caleb? Ook als we terug zouden gaan naar die 12 verspieders, waarop Caleb dan terugkomt en zegt van ja, maar datgene wat ik gezien heb, dat leg ik niet naast de kracht van het volk Israël. Dat leg ik niet naast het kunnen, hier in deze geschiedenis, van de stam van Juda, die samen met Simeon is opgetrokken. Nee, datgene wat ik gezien heb, leg ik tegenover de kracht van God. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan wordt datgene wat hij gezien heeft, ten opzichte van de kracht en de grootheid en de almacht van God, wordt een peulenschil. Omdat hij volkomen vertrouwt op datgene wat God heeft gezegd. En dat is zo mooi, want als we iets terug of iets verder bladeren, dan komen wij op een gegeven moment bij 1 Samuel 17. Een heel bekend hoofdstuk. 1 Samuel 17. Het is een heel bekend hoofdstuk, het gaat over David en Goliath. David en Goliath. En hier zien wij hetzelfde principe. Wat zien wij hier in dit hoofdstuk? Wij zien dat de Filistijnen tegenover de Israëlieten gelegerd zijn. En dan komt er zo'n, ik wou zeggen een schreeuw lelijkerd. Nou, ik weet niet of hij echt lelijk geweest is, maar hij schreeuwde wel behoorlijk lelijk. Maar dan komt die Goliath, die komt dan uit het leger van de Filistijnen, komt naar voren en dan begint hij het volk Israël en ook de God van Israël begint hij belachelijk te maken. En het hele volk Israël, Wat gebeurt er met het volk Israël? Het hele volk Israël is verslagen. Want ze meten hun eigen kracht aan de kracht van Goliath. En denken van ja, die man die gaan we nooit overwinnen. En wat staat er dan? Ze schrikken allemaal terug. En dan komt David. En David doet precies hetzelfde als wat Caleb ook doet. In 1 Samuel 17, vers 26. Daar staat 1 Samuel 17, vers 26. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? En dan? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Ziet u dat? Hij haalt God erbij. En hij kijkt niet zozeer naar de kracht van Israël. Maar hij zegt van, nou, deze onbesneden die doet nogal wat, zeg. Hij beledigt de macht en de almacht van God. En dan gaat David op een gegeven moment verder. En dan bladeren we even door naar 1 Samuel 17, vers 37. Dan komt hij daar op een gegeven moment bij Saul. Omdat Saul over hem hoort. En dan zegt hij in vers 37. Verder zei David: de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Hier, David werpt zich helemaal op de Heere. En hij zegt: de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van die, uit de klauwen van dat dier, en die zal mij ook redden van deze Filistijn. Ik let helemaal niet op de kracht die wij bezitten als Israël. Ik let op de kracht en ik richt mij op de kracht die ik mag hebben in God. Die God heeft. Die God zelf is. En dat is een heel belangrijk principe. Want op het moment dat ook in onze gemeente steeds meer gestalte krijgt, dat in onze levens steeds meer gestalte krijgt, dan verandert ook in onze leven steeds meer Kiriat Arba, stad van reuzen, stad van misschien wel onneembare dingen, in Hebron, de stad van gemeenschap, waar we de gemeenschap met God ten diepste mogen ervaren. Omdat Hij de overwinning geeft. En datzelfde zou je bijvoorbeeld door kunnen trekken naar vandaag de dag, als we het hebben over corona. Je kunt zo onder de indruk raken van corona, waarin zoveel dingen stil zijn komen te liggen, waarin je allerlei dingen moet doen. Nee, daar worden we mee geconfronteerd. We hebben bepaalde maatregelen genomen, maar daar laten wij niet ons door leiden. Want wij richten ons op de kracht die in onze God is. Wij richten ons op datgene wat de Heere Jezus van ons vraagt. En dat is heel belangrijk. Daarin hebben we echt elkaar nodig om elkaar blijvend in te bemoedigen. Dat we niet zozeer letten op allerlei krachten en allerlei reuzen die er ook vandaag de dag de kop op steken. Maar dat wij reuzen tegemoet gaan in het vertrouwen: God is erbij. Hij helpt. Hoe? Maar hij helpt. Waarom? Dat heeft hij beloofd. Ja maar? Nee. Geen ja maar. God is erbij. Hij heeft het beloofd. Hij doet het. En hij wil in onze levens steeds meer een Kiriat Arba, de stad van reuzen, veranderen in Hebron, de stad van gemeenschap met hem en met elkaar. Nou, dat is de eerste les al. Dat vind ik zelf al een heel indrukwekkende les. Want soms ben je echt wel geneigd om een bepaalde angst of een bepaalde onrust te schieten. En dan moeten we elkaar helpen en zeggen nee. Dat niet. En tweede, dat is dat op een gegeven moment hij de vraag stelt, als hij dan Kiriat Arba, dus Hebron, heeft ingenomen, dan komt hij. In vers 11 staat het: en daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. En Kiriat Sefer betekent stad van het boek. Stad van het boek. De stad van het boek. Maar Debir betekent spreken van God. Voelt u hem? De geestelijke les die hierin zit. Als wij leren om zo'n reus bijvoorbeeld, of zo'n stad, Kiriat Sefer, de stad van het boek, onze dogma's te overwinnen door de liefde en de waarheid van de Heer Jezus Christus, dan leren wij te luisteren naar het spreken van God. En dat vind ik zo mooi in het boek Richter, als je bijvoorbeeld gaat kijken, en nu kun je niet, je moet niet alles gaan vergeestelijken, maar je kunt echt wel, het staat er natuurlijk niet voor niets geschreven. En dat is zo mooi. En als wij bijvoorbeeld, en ik hoop dat we dat echt in onze levens allemaal kunnen beamen, dat woord van God, dat echt veranderd is voor ons in een levend woord van God. Daarover schrijft bijvoorbeeld Petrus in 1 Petrus, in 1 Petrus 1, 1 Petrus 1, ik moet dan altijd denken, staan ze nou voor Hebreeën of achter Hebreeën? En elke keer denk ik van, ze staan daar en dan vergis ik me. Maar, ach ja, dat heb je soms, hè? 1 Petrus 1, vers 23. 1 Petrus 1, vers 23. Daar staat. 1 Petrus 1, vers 23. Daar staat, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan staat het, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat is er weer. Dat is, met onze wedergeboorte is dat gebeurd, dat wij uit het woord van God, het eeuwig levende woord van God geboren zijn. En dat wij mogen beseffen en mogen weten dat wij in Debir wonen. Dat wij God horen spreken. God horen spreken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij beseffen dat het ook in onze persoonlijke levens, maar ook in ons gemeentelijk leven mag gebeuren. Dat wij luisteren naar de stem van God. En dat wij beseffen dat God ook werkelijk tot ons spreken wil en spreken zal. Als wij iets verder bladeren, dan komen we in de brieven van Johannes. En daar staat het ook weer, de getuigenis van het levende woord van God in 1 Johannes 1, vers 1. Daar staat, want er was vanaf het begin wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En in zijn evangelie schrijft hij, het woord is levend geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, dus, als wij dat mee willen maken, die geestelijke les die hier uit Richteren tot ons komt, dat wij vanuit de stad van het boek, vanuit de dode letter gaan naar Debir, het spreken van God, dan moeten wij met elkaar belijden dat het niet anders kan dan alleen maar door de Heer Jezus Christus. Hij is het levende woord van God. Hij is vanuit God. Hij is God sprekend tot ons. En daarom heeft de Heer Jezus ook zo duidelijk gezegd van oké, maar als u God wil kennen, ja, dan moet u mij leren kennen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom is ook, even tussen twee haakjes, de list van Satan, dat wij allemaal wel mogen praten over God, maar niet over de Heer Jezus Christus. Want als we over God praten, kan het nog altijd te maken hebben met een dode letter, maar zodra het om de Heer Jezus gaat, hij is het levend geworden woord van God. En dat wilde Satan niet. En vandaar dat je die strijd continu ervaart. Vandaar dat er zoveel schroom zit bij mensen die wel praten kunnen over God en die wel met hem bezig willen zijn, maar die niet zozeer de vrijmoedigheid hebben om over de Heer Jezus te praten. En ik denk dan, laten we met z'n allen over de Heer Jezus gaan praten. Gewoon telkens weer over de Heer Jezus. Want hij is de weg tot God. Hij is de waarheid die ons leidt tot God. Hij leert ons werkelijk God kennen. Hij laat die dode letter levend worden. Nou, dat is een andere les. Dan komen we bij Caleb. Wat Caleb hier doet is ook wel heel mooi. Want Caleb, die zegt dan in vers 12... En Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Nou, we hebben net al met elkaar besproken dat Caleb voor het volk Israël ook echt een levend voorbeeld is. Hij is een levend voorbeeld. Waarom is hij een levend voorbeeld? Nou, hij gaat voorop als het ware in het vertrouwen op God. Bij de twee verspieders hoorde hij tegenover de tien. Die zei, nee, kom op, God is voor ons. Wij zullen dit kunnen. Waarom? Omdat God met ons meegaat. We mogen vertrouwen op God. Hier bij Hebron laat hij het ook zien. Hij heeft Hebron ingenomen. Nogmaals, lees Jozua 15. En wat wil dat ons zeggen? Hij heeft Hebron ingenomen en laat daarin zien van ja, stam van Juda, we mogen voorop gaan. God gaat met ons mee. We mogen vertrouwen dat hij onze vijanden aan ons overgeleverd heeft. Dat wij mogen gaan in zijn overwinning. Dus hij is een geweldig voorbeeld. Echt in het godsvertrouwen wat hij heeft. Maar ook, hij is vol enthousiasme over dat godsvertrouwen. En dan vind ik het zo mooi dat hij dan ook echt een bemoediger aan het worden is. Dat zien we hier in deze tekst die we gelezen hebben. Hij zegt, wie gaat Kirjat Sefer innemen? En die zal ik mijn dochter als vrouw geven. Zo bemoedigend is hij hier bezig. Hij wil zo graag datgene, zijn geloofsvertrouwen, datgene wat hij meemaakt met God, met de overwinningen die hij met God behaalt, die God met, door hem heen behaalt, wil hij zo graag ook doorgeven aan anderen, in dit geval ook aan jongeren, om te laten zien van, wij hebben een levende God. Nou, en dat geldt ook ons. Staan wij zo in het leven, staan wij zo in de gemeente? Dat wij zo bezig zijn en zeggen, ja, we hebben mooie dingen met God meegemaakt. God heeft ons echt laten groeien in het vertrouwen. God heeft ons laten zien hoe we mogen leven vanuit de zegeningen. En wij gaan het overgeven aan onze jongeren. Wij gaan hem bemoedigen om deze God te dienen. Wij gaan hem bemoedigen om voor te gaan. We laten het zien, we gooien onze levens open. Dat wij van onszelf niet zijn, maar dat God door ons heen wil werken. En als hij door mij heen wil werken, wil hij ook door jou heen werken. En dat verkondigen we, de grootheid van God, het vertrouwen wat we mogen hebben op God. Dat zien we hier bij Caleb als een les. Otniel betekent mijn kracht is God. En hij wordt door Caleb bemoedigd en gestimuleerd. En er zit er ook een schone beloning bij. De dochter van Caleb. Maar Caleb bemoedigt hem hier. Hij stimuleert hem om te gaan in het vertrouwen op God. En dan staat er in vers 13, Otniel, de zoon van Kenaz, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. Belofte, laten uitkomen. Niet marchanderen met je belofte. Woord is woord. Ja, ja, nee, nee. Belofte maakt schuld en die schuld moet ingelost worden. En het mooie is, als je dan in de Romeinen kijkt, volgens mij in Romeinen 13 vers 1, daar staat dan op een gegeven moment, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Ga je niet in allerlei bochten wringen of wat dan ook. Nee, zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent dan elkaar lief te hebben. En die belofte om elkaar lief te hebben is al genoeg. Ook voor ons. Maar dat wij zo bezig zijn om onze belofte, om ons woord te houden. Dat mensen van ons woord op aankunnen. Dat zien we hier ook van Caleb. De overwinning is behaald. Otniel heeft de overwinning behaald. Heeft de stad ingenomen. En hij krijgt de vrouw, die dochter van Caleb, tot vrouw. Maar Achsa, als we dat zo lezen. Ik moet trouwens een beetje wennen aan haar naam, dus ik kan me nog wel eens vergissen. Maar Achsa, dat zou misschien best wel een schone vrouw geweest zijn qua uiterlijk. Maar ook qua innerlijk is zij wel heel erg schoon. Want dat valt ook op, hè. In vers 14 staat, en het gebeurde toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. En toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je? En daarop zei zij tegen hem, geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En dat is een heel belangrijk principe ook. Maar voor Achsa is het natuurlijk, ja, is het niet een doorstuk land. Nee, echt de hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Dat er dus altijd water kon komen bij het land. Maar dat Achsa, die vraagt het aan Caleb, maar die overlegde, want ze zegt het in eerste instantie. En het gebeurde toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Zij spoort Otniel aan. En zij is zo ook met Otniel bezig. Zij staat zo achter Otniel. En als je Otniel, de richters, zou je ook kunnen zeggen van oké, dat is een opziener, ook van de gemeente vandaag de dag. Dat is een opziener. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar dat is dus wel heel belangrijk dat de vrouwen ook achter de oudsten staan. Als je hier ziet wat Achsa doet, die bronnen vragen aan haar vader. Waarom? Omdat die bronnen nodig zijn om dat stuk land wat Otniel heeft gekregen. Ja, dat is wat van Otniel is, dat is echt nodig dat daar ook dat water bij komt. Dat daar water bij komt. Het is dus een heel belangrijk principe, nogmaals. Als oudsten ook daadwerkelijk ondersteund worden door de vrouwen die er volledig achter staan. Die samen, als man en vrouw, als broeder en zuster, als kind, kinderen van God, gericht zijn op datgene wat ze in Gods gemeente mogen doen. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan, als ik dan zo naar die bronnen kijk, die hooggelegen bronnen en die laaggelegen bronnen. Dan zegt dat mij ook iets, en misschien is dat een verkeerde interpretatie, maar ik moest eraan denken en ik vond het voor mezelf ook heel mooi, dat zowel in die hooggelegen bronnen, op het moment dat er een overvloed is in de vrede, dat er dan ook echt een overvloed zichtbaar is. Maar die overvloed is niet alleen in het hoogseizoen, nee, die overvloed is er ook in het laagseizoen. Daar zijn ook bronnen die opwellen. En toen moest ik zo denken aan bijvoorbeeld aan Paulus en Silas. We hebben de vorige keer ook aangehaald. Die dan vanuit de gevangenis, mag ik het zo zeggen, uit een laag gelegen bron, echt laten zien dat ze overvloeien van datgene wat God heeft gegeven. En wat zegt mij dan zo'n laag gelegen bron en zo'n hoog gelegen bron? Nou, dat zegt me iets over de totale overvloed die God ons wil geven. Maar laten wij de les van Achsa echt in acht nemen, door wel echt datgene wat God ons gegeven heeft aan zegeningen, om daar ook daadwerkelijk uit te leven. En ook echt te vragen aan de Heere God. Heere, wilt u ons leren om daaruit te leven? Wilt u ons leren om vanuit die zegeningen te leven? Dat doet Achsa hier. Die zegt van ja, je moet die bronnen vragen. Je moet zorgen dat daar water bij komt bij dat land. En dat is ook wel echt een les voor ons van, hey, wat zijn onze bronnen? Hebben wij genoeg bronnen in allerlei omstandigheden van het leven? Persoonlijk, maar ook in de gemeente. Dat wat er ons ook gebeurt, dat we weten van oké, maar de bronnen springen bij. De bronnen zorgen voor leven, voor water wat blijft stromen. Dat er een overvloed zichtbaar blijft van datgene wat de Heere God ons heeft gegeven. De Heer Jezus zegt zelf hè, dat wij over mogen stromen van het levende water wat Hij wil geven. In allerlei situaties. Of we nou hoog zijn of laag. Overvloed heeft God gegeven. En van die overvloed, daar mogen we leren om ook echt uit die overvloed te leven. Nou, zowel Otniel, Caleb, als Achsa, die komen uit de stam van Juda. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij het feit dat Juda dus ook echt een godlover is. En Juda, die is de eerste stam, dat was die in Numeri al. Hij was aangewezen om als eerste de voornaamste stammen te gaan. Jacob had de zegen gegeven. Juda, gij zijt het. Dat ook altijd wijst naar de Heer Jezus. Maar je ziet hier dus heel duidelijk dat voor mij is het althans dat die God loven, het loven en prijzen van God, het danken van God, het verhogen van God in de gemeente, dat echt overwinning geeft. Kan niet anders. Dat geeft gewoon overwinning. Omdat we gevoed worden door datgene wat God geeft. En dan kan het niet anders dat als wij ons richten als gemeente op God. Maar moet eens wat voorstellen. Wij richten ons, zoals we hier nu allemaal zitten. Wij richten ons allemaal op God. Om hem te loven en hem te prijzen. Ieder zo op zijn eigen gebied. De een is daarin meer een bemoediger. De ander weer een voorbeeld. Maar we richten ons allemaal in de lofprijzing op God. We kijken allemaal naar hem. Onze hart is gericht op hem. Ja, dan hebben we niet zoveel... Ja, dan kunnen we niet zoveel kijken naar al die verschillen die ertussen zitten. Want die zien we niet. We zijn zo gericht op hem. Of je nou een bril op hebt, of een colbertje aan hebt, of een sjaal om hebt. Of wat, ja, dat zie ik niet, want ik ben gericht op hem. En ik hoor u en ik verneem u en ik ervaar dat we zo die gemeenschap mogen ervaren om samen de Heer Jezus te dienen, om samen hem te verhogen. Ziet u dat, wat lofprijzing doet? Het heft verschillen op. Het werpt reuzen neer, omdat we zo met God bezig zijn. Dat is mooi. Als we dat doen, dan is de kracht van God die door ons heen, gewoon ook hier in Enschede, gewoon andere reuzen omverwerpt. Gewoon muren neerhaalt, gewoon bolwerken slecht. Dat kan niet anders. Dat is de kracht van God. Hij heeft een levend woord, een levende zoon. Hij is een en al leven, hij is het volle leven. En als wij zo op hem zijn gericht... Wat Caleb hier laat zien, wat Otniel hier laat zien. De aansporing die Achsa ons hier geeft. Door die waterbronnen, door te leren leven vanuit die overvloed die God geeft. Vanuit de zegen die God geeft. Dan kan het niet anders dan dat God dat doet. Heeft hij beloofd? Is het niet verplicht? Maar heeft hij beloofd? Nou, tegenover dat zien wij dan... De nakomelingen in vers 16 van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda die in het zuidenland van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. Harad betekent plaats van de woudezel. En de woudezel staat als teken van iemand die leeft zonder verbinding met God. Zonder echt dat voedsel wat God wil geven. De woudezel. Maar de Keniet, die zijn op twee manieren zijn ze verbonden aan het volk Israël. De ene staat hier, Mozes. En de andere is... Nee, Aaron niet. Het begint wel met een A. Abraham. Ja. Abraham. Want Abraham had bij Ketura Midian. En deze, de Kenieten, die komen uit Midian. En dat is ook een link die je kunt leggen met het volk Israël. Dus zowel, zoals hier staat, Mozes als via Abraham in Genesis 25 vers 1 en 2. Verbonden aan het volk Israël. Maar ze gaan bij Harad onder het volk wonen. Ze gaan bij Harad onder het volk wonen. Er staat niet dat ze dat verslaan. Nee, ze gaan daar onder het volk wonen. Ze vermengen zich. Terwijl God juist had geboden dat het volk in de ban moest. Gedood moest worden. En je ziet dat die... Ben ik even de naam kwijt? Kenieten... Ja, je moet in de Bijbel, helemaal in het boek Richter, moet je wel rekening houden met allerlei ieten. Dus, maar de Kenieten, die waren dus wel onder het volk. Die zijn waarschijnlijk ook meegekomen. Maar ze behoorden niet echt tot het volk. Ze deden niet datgene wat God bevolen had. En ze gingen hierbij dat volk daar in Harad wonen. En dat zie je vandaag de dag ook. Heel sterk. Je ziet heel veel mensen die meegaan met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar die niet werkelijk behoren bij de gemeente. Die heel makkelijk opgaan in de wereld. En dan als het ware de wereld in de kerk laten komen. En dan zijn er heel veel kinderen van God die dat toelaten, zoals ook Juda dat hier doet. Ze laten het toe dat dat volk daar mag blijven wonen, dat het niet in de ban gaat. En je kunt in het boek Richter, maar ook in andere boeken, kun je heel duidelijk terugvinden wat het gevolg daarvan is. Maar vandaag de dag, lieve broeders en zusters, zoals gezegd, hebben we ook te maken met heel veel naamchristenen. Johannes, die schrijft in een van zijn brieven, in 1 Johannes 2, vers 19, ze zijn uit ons voortgekomen, maar ze waren niet van ons. Dat is nogal wat. Ze zijn uit ons voortgekomen, maar ze waren niet van ons. Paulus zegt het in Filippenzen, en dat is een waarschuwing. En die waarschuwing mogen ook wij, gelovigen, ons echt wel ter harte nemen. Maar dan zegt hij in Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 18. Hoofdstuk 3, vers 18. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Maar ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus de vraag, zou je kunnen zeggen, is dat gedrag van die Kenieten, is dat herkenbaar in onze levens? En zo ja, is het herkenbaar wat Paulus schrijft over dat bedenken van aardse dingen, is dat herkenbaar in onze levens? En dan de oproep, de aanmoediging, reken ermee af. Houd het voor dood. Want wij worden niet opgeroepen om aardse dingen te bedenken, maar hemelse dingen te bedenken. Waar ook onze zaligmaker is, Jezus Christus. Hem verwachten wij uit de hemelen. We moeten afrekenen met alles wat niet Christus is. Heel kort gezegd is dat de boodschap. Alles wat niet Christus is, daar moeten wij mee afrekenen. En je ziet dat ook, dat in dat vers wat volgt, vers 17, dat Simeon en Juda dat doen. Die slaan de vijanden met de ban. Totaal verslagen, want een totaal verslagen vijand heeft ook geen kans meer. Maar wat is nou de valkuil van heel veel christenen, en ook in mijn eigen leven is dat wel echt een gevaar, Dat je afrekent met een vijand voor 99,90% en dan denk je van, nou, dat laatste stukje, dat red ik wel. Is dat herkenbaar? Of ben ik de enige? Oh. Maar dat je net niet helemaal afrekent. Terwijl de Heere zo duidelijk heeft gesproken, reken ermee af, houd voor dood, niet doen. En toch net niet. En dan zie je altijd weer dat de Satan probeert om altijd die 1% weer groter te laten worden in het leven. En dat is in principe wat de Heer van Israël vroeg. Je moet afrekenen met de vijand. Het is niet zomaar rücksichtsloos, want de Heer wist en had gemeten dat de ongerechtigheid van de volkeren vol was. Daarom volgde het oordeel. Israël werd gebruikt om het oordeel te vellen over de volkeren. Maar je ziet dat op het moment dat Israël dat net niet helemaal doet, dat ze altijd in de verleiding komen, juist ook door de volkeren waarvan God had gezegd, je moet het met de band slaan. En dat is geestelijk precies in onze levens net zo. Als de Heer heeft gezegd, reken daarmee af, en we doen het niet ten volle, dan zie je altijd dat het altijd weer terugkomt en altijd weer groter wordt in het leven. En nou, wat leren we dan? In vers 19, dan op een gegeven moment, ziet het volk van Juda, Die gaat dan vechten en dan wordt het gestopt. Waarom? Omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. De vijanden hadden ijzeren strijdwagens. En dat is precies van oké, maar ja, denken wij nou te groot? Een vraag. Denken wij groot over de vijand en klein over God? Of denken wij klein over God of groot over God en klein over onze vijand? En dat zie je hier. Want het volk van Juda kijkt naar die ijzeren wagens en denkt van ja, nou, we kunnen natuurlijk wel veel, maar niet alles. Nee, sterker, Juda, je kunt niets. God doet het. En dat is continu het gevecht wat je tegenkomt in het boek Richter. En daarom is het echt dat we elkaar mogen bemoedigen om niet te klein te denken over God. Hij is zo groot. En als wij denken van wij kunnen hem bevatten, nou, dan schiet hij overal, links, rechts, onder, boven, voor, achter, schiet hij dwars door onze beperkingen heen die wij hem denken hebben opgelegd. Hij is zoveel groter. En daarom, we moeten God niet vertellen hoe groot ons probleem is, maar we moeten ons probleem vertellen hoe groot onze God is. Dat vertrouwen op God. En dat vind ik heel mooi. Zowel in Psalm 18. Staat twee keer in de Bijbel Psalm 18. Psalm 18 staat dus in Psalm 18, een psalmboek. Maar het staat ook in 2 Samuel 22. En een van de teksten daaruit is, waar David het uitjubelt en uitschreeuwt. Want met u ren ik door een legerbende en met mijn God spring ik over een muur. En als we die hele psalm zouden lezen, gaan we nu niet doen. Maar als je die hele psalm zou lezen, dan is dat één grote lofzang op de grootheid en de kracht en de macht en de almacht van God. En daarom geloof ik ook niet dat het zomaar is dat die twee keer in de Bijbel staat. Nou, dat was het voor vanavond.